Klaas Dijkhoff, heb je eigenlijk ooit in je leven moeten werken met een prikklok?
Nee, niet letterlijk met een prikklok. Ik heb wel gewerkt op de universiteit, toen ik promotieonderzoek deed, met een energiebesparende lichtsysteem met een bewegingssensor. Maar je kunt je voorstellen, als je onderzoekswerk doet achter een pc of je zit boeken te lezen of literatuur te onderstrepen, dat je dan niet heel veel beweegt.
Nee.
Dus iedere keer ging dat licht uit en dan moest je weer gaan lopen zwaaien. En toen ben ik op een gegeven moment op mijn bureau geklommen en dat ding uit het plafond te slopen om te kijken welke kleine, die hele kleine palletjes die je dan met een instrumentje kon. Dus ben ik het gereedschapje maar gaan halen om dat ding aan te passen en die connecties te verleggen, waardoor het licht gewoon aanbleef. Want ik zou van een prikklok denk ik ook heel recalcitrant worden.
Ja, top. Nou, dit is wat we het in deze aflevering gaan over hebben, over de fictie van rationalisatie. Of over hoe dat goed bedoelde rationalisatie in feite op psychologisch en emotioneel vlak heel vaak leidt tot kwaadheid, waanzin en psychologische terreur. Maar je bevindt zich bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en de Alchemist over beïnvloeding, hoe je het kunt herkennen en er zelf wijzer van kunt worden. En nogmaals, vandaag gaan we het hebben over ratio.
Ja.
Klaas, ik hoorde je laatst ook een verhaal vertellen over Coolblue.
Oh, gaan we dan meteen?
Ja, precies. Ja, kom. Ja, laat ons er maar in vliegen.
Nou, goed. Ik vind het van afstand vind ik het een mooi bedrijf. Ik ben er ook graag klant. Ik heb ook als je zo loopt te googlen en je denkt, nou, het is even duur. Dan heeft Coolblue toch wel een streepje voor vaak. En dat doen ze dus heel goed. En tot nu toe was ik ook heel tevreden. En dan voelde ik natuurlijk grote maar aankomen. Ik zal de hele aanleiding besparen. Maar ik kwam dus in de situatie met de klanten, ja, service. Waarbij bleek dat die persoon, een hele aardige persoon ook, dus ook met een glimlach, zeg maar.
Disclaimer.
Dus ik werd op een hele vriendelijke, aardige manier niet geholpen. Dat hij eigenlijk gewoon zo geïnstrueerd is dat hij niks mag. Dus dan zou ik al ophouden met klantenservice. Doe maar gewoon, we willen ook best onze website oplezen via de telefoon voor u. Dat is wat erop neerkomt. En je hebt een probleem. Je bent niet een probleem aan het oplossen, maar je bent protocolletjes aan het volgen. En die zijn vast met een goede reden ooit bedacht. Op papier was het heel rationeel om geen uitzonderingen te kunnen maken. Maar ze leiden tot uitkomsten waarbij zowel ik als klant als de medewerker eigenlijk heel ongemakkelijk zijn. Want in plaats van dat er een apparaat voldoet niet aan de verwachtingen, daar heb je 30 dagen voor. Dit was buiten de 30 dagen, want feestdagen en moest eerst ingebouwd worden. En dan, voor je het weet ben je weer een paar weken verder. Maar het ding doet gewoon niet wat het moet doen. Maar het is 30 dagen. Zeggen ze, ja, het is 30 dagen. Dus we kunnen wel een monteur sturen. Dan denk je, ja, dit gaat heel duur worden. Dan komt dus een monteur langs voor een apparaat wat, ja, ik weet niet of het stuk is, maar het functioneert niet naar verwachting en behoren. Terwijl ik zeg, ja, ik wil ook best een duurdere kopen. En dan geef je me minder dan het volledige aankoopbedrag terug. Snap ik allemaal. Ik alle begrip voor. Ik wil gewoon het opgelost wordt. Denk ik, dat is een oplossing waarbij en iedereen tevreden is. En het is eigenlijk rationeel, heel rationeel. Maar doordat het systeem met alle rationele gedachten zo vastgezet is, kan het niet. En komt er iemand heel duur naar mijn huis rijden, die gaat er dan een uur aan klooien, die geeft dan een conclusie, die moet dan wil je door, en voor je het weet zijn we weer weken verder. Dus we krijgen een totaal debiele uitkomst die niemand meer snapt, omdat er ooit iemand heeft gedacht, we gaan dit hele proces rationaliseren en vastzetten, zodat er eigenlijk geen flexibiliteit meer in is, en we altijd dezelfde verwachte uitkomsten hebben. En dat is wat overheden ook vaak doen, want wij zijn als land, hè, andere landen zijn er iets, gaan er anders mee. Onze rechtsstaat, die is heel belangrijk. En die vertalen we vaak met het beginsel van rechtsgelijkheid bovenop te zetten. Wij kunnen in Nederland niet tegen ongelijkheid. Dus wij willen iedereen zo gelijk behandelen dat er eigenlijk totaal ongelijke uitkomsten zijn en ontevredenheid. En sommige mensen wel geholpen zijn, anderen niet. Maar dan kunnen we wel zeggen, we hebben iedereen gelijk behandeld.
Ja, ja.
En die doorgeslagen rationele poging tot rationalisatie, die eigenlijk fictief is, want mensen zijn niet gelijk, de situatie ook niet, die leidt volgens mij tot een hoop ellende.
Nou, er stond dit weekend een heel leuke... Enfin, ik vond hem heel leuk in elk geval. Column van Christian Weitz in het NRC. En die ging over beroepseer. En hij maakte eigenlijk ook het punt dat... ik ben er meer van bijzoeken. De titel van de column was: het gevoel van beroepseer is stuk gelopen op procesmanagers. En hij vertelt inderdaad het verhaal van hoezeer dat die... probeert helemaal binnen de regels van de wetgeving een soort extra verdieping op zijn huis te zetten. Mm. Allemaal met respect ook voor de bouwstijl, met een heel goede aannemer. Maar dat dan vervolgens het systeem eigenlijk een ambtenaar meerdere malen naar de bouwwerf stuurt met een iPad om echt absoluut te controleren of alles goed is. En uiteraard, lo and behold, dat van zodra dat je er aandacht aan besteedt, dan ziet die ambtenaar ook altijd wel iets wat niet aan de regels beantwoordt. Terwijl dat de aannemer, die zei van kijk, we hebben hier nu een uitdaging, ik kan hem op twee manieren oplossen. Dus de sympathieke, creatieve, pragmatische manier, ga je ook veel minder geld kosten. Maar als ik die oplos, wordt die nog sterker. Of we gaan helemaal de regels volgen en dan, ja, dan zijn we weer vertrokken in de moeras.
Ja.
En dan
moet je een nieuwe vergunning aanvragen.
Precies, precies. Ja. En dan komt die ambtenaar met zijn iPad en zegt van ja, je hebt hier iets gedaan wat niet mag. Je moest eigenlijk een hele vergunning opnieuw starten. En het punt dat hij in die column heel mooi maakte, is dat die man denkt dat hij zijn werk doet. Degene die het systeem ontworpen heeft, denkt dat hij op die manier eigenlijk ja, de samenleving een dienst bewijst door het ja, veiligheidsprotocollen, regels voor iedereen aan te houden. Maar de uitkomst, ik denk dat dat een heel mooi woord is, de uitkomst die het creëert, is dat eigenlijk iedereen voelt, totaal intuïtief aan die maatregel, dat de overheid je niet vertrouwt, de overheid je geen enkele ruimte mee laat om nog slim te denken, de overheid een soort bureaucratisch systeem creëert waarin je helemaal verdwaalt. Want nu moet hij terug naar een loket waar dat hij dacht van, ja, maar ik heb een hele procedure doorlopen, ik werk met een geautoriseerde aannemer die weet wat hij doet. En wat sterker was, hij vertelde ook van, die controleur zelf was ingenieur. Mm-hmm. Dus als ingenieur had die man perfect moeten weten dat inderdaad deze oplossing klopt.
Dat vond ik, je weet, ik ben altijd heel kritisch, vooral op columns die er goed ingaan.
Ja.
En ik snap dat de column beperkt is in lengte, alleen het gaat voor mij verder. De beroepseer van deze ambtenaar is namelijk door het procesmanagement ook aangetast.
Ja.
Het is niet dat die man het niet snapt.
Nee.
Hij weet alleen dat als hij terugkomt en een rapport schrijft en zegt, ben ter plaatse geweest, voldeed niet aan de bouw, aan de letterlijke bouwnormen, goed overleg gehad, gekozen voor een oplossing die voldoet aan het doel van die hele wet, namelijk dat veilig is, en ik heb hem afgetekend, ik sta hiervoor in.
Ja, ja.
Dat kan niet.
Nee.
Computer says no. Dus nee. het is ik snap het contrast tussen aannemer en ambtenaar. Maar die ambtenaar zit ook vast in datzelfde systeem. En wat volgens mij, als we kijken naar gedragseffecten, waar we toch in deze podcast het liefst over hebben, is, want tot nu toe zou je ook kunnen zeggen, ja, het is heel vervelend, zo'n bureaucratie, dat weten we toch, wat is er nieuw aan? Dat is misschien niet nieuw, maar wat het eigenlijk zegt, het zegt wel iets. Het heeft wel effecten.
Het communiceert
alles wat meetbaar, niet meetbaar is, wordt daarmee eigenlijk niet belangrijk. En wat je op langere termijn doet met zo'n instelling is creativiteit kapot maken, disrewarden. Het loont niet.
Nee.
Dus je creëert, en er is ook een boek van Scott, Seeing Like a State. Daar wordt ook gesproken over bosbouw bijvoorbeeld. In Duitsland was dat, en ik vind dat een prachtige term. Maar dan kreeg je op een gegeven moment de normale boom. Want er moest voor houtproductie en CO2 en bos aanbouwen. En dan hadden ze gewoon een boom. Oké, deze doet het heel goed. Die gaat heel snel. Halen we snel onze doelen mee. Het is eigenlijk geen rationelere oplossing dan deze boom in rijen dik aan te planten. Heel logisch, heel efficiënt. Alleen het werd geen bos.
Nee.
Een ecosysteem werkt zo niet.
Nee.
Dus op papier is dat de meest logische manier om zo snel mogelijk veel bomen te hebben. In de praktijk ging het kapot.
Ja.
Werkt het niet.
En één ziekte en heel je bos is dood.
Ja, en heel veel. Ik ga niet net doen of ik daar verstand van heb. Maar ik kan net een kerstboom van een heg onderscheiden. Maar even kort gezegd, het leidt in de praktijk tot iets op papier logisch als werkt in de praktijk niet. Nou, hier ook. Je moet mensen de ruimte geven, ook om fouten te maken dan. Dat is het enge. Als je mensen verantwoordelijkheid geeft, moet je ook accepteren dat er iets misgaat. En want ze kunnen de overheid de schuld geven en processen. Maar heel eerlijk, daar kom ik dan weer vandaan, de overheid. Politici maken geen processen omdat het procesfetischisten zijn. Oké, 1 of 2 partijen, die zijn echt procesneukers. Maar oké, hoef niet weer over D66 te hebben. Met alle liefde. Maar die zijn er echt het beste in, laat ik het zo zeggen. In het voorzien van de behoeften bij de bevolking, laat ik dat ook positief duiden, in vastigheid, in zekerheid. En ook in, na een tragedie, ja, maar hoe heeft het kunnen gebeuren? Wie heeft, aan wie, en dit mag nooit meer. Ja. Nou, dit mag nooit meer, vind ik een heel goed principe na een Tweede Wereldoorlog en een Holocaust. Maar er is ook gewoon klein leed, kleine tragedies in een samenleving, waarbij je eigenlijk moet leren met elkaar dat het wel eens gebeurt. Ja. Dat fouten gemaakt worden. Alleen je ziet wel meteen de schade van een fout. Je ziet niet de langere termijn schade van alle creativiteit en uitrammen. Je ziet het ook bij gedrag in bedrijven en bij overheden. Rory Sutherland, die we graag ons laten inspireren, in zijn boek Alchemy, schrijft ook over hoe mensen beloond worden op het werk. Als jij je volledig aan alle regeltjes houdt, als jij het doet zoals iedereen het altijd doet en het gaat fout, dan zeggen je collega's en je bazen, waarom is dat misgegaan? Laat zien, wat heb je allemaal gedaan? Je hebt wel netjes het proces gevolgd. Onbewust in zijn hoofd. Je hebt eigenlijk gedaan wat ik ook zou doen.
Ja, ja.
Dus ik kan jou niet nu een standje geven, want ik zou hetzelfde gedaan hebben. Dus dan is het, dan heb je pech gehad. Als je op een totaal onorthodoxe manier faalt, dan zeggen ze, waarom heb je het ook zo gedaan? En het verhang is, als je op een onorthodoxe manier succes hebt, dan vertellen die mensen tegen elkaar, dat onbewuste brein gaat dan een verhaaltje maken. Dat was sowieso wel gelukt. Dus waarom heb je niet aan de methode gehouden?
Hij gaf in het boek het voorbeeld, nu herinner ik het mij ook weer, van stel dat je voor je werk gevraagd wordt, je bent directiesecretaresse en je moet, of secretaris, en je moet een vlucht boeken voor je baas naar New York. En, maar je denkt van, fuck it, al die vluchten naar JFK, dat duurt gewoon dan een uur voordat je de stad in bent. Ik boek naar LaGuardia. Ja. Naar Newark. Want dat is niet New York, dat is New Jersey. Maar eigenlijk ben je gewoon veel vlotter de stad in. En het punt dat hij wil maken is, je wordt sneller. You don't get punished for being rational. You get punished for being unimaginative. Being imaginative. Yeah. Want als inderdaad dan je vlucht naar Newark vertraging heeft, dan ben je degene die hoe kon je zo stom zijn om naar Newark te boeken. Ja. Maar had je 10 keer na elkaar gewoon naar JFK geboekt en je zat 2 uur in de file.
Daarom is in de file staan vervelend. Tenzij we de schuld geven aan geeft altijd de schuld aan een ander. Kijk, als je in een trein vertraging hebt, ook al was je er sneller dan wanneer je met de auto in de file had gestaan, dan ligt het aan de NS.
Yeah.
Als je met je auto in de file staat, zeker als je eigenwijs een andere route hebt gekozen, dan heb je pech.
Ja,
het is file, hè? Het is altijd file.
Ja, ja.
Ja, er is ook altijd vertraging, maar op de een of andere manier kunnen we dat niet accepteren. En je maakt dus op langere termijn, ook in bedrijven, je hebt goede bedrijven die het allemaal snappen, maar je hebt ook gewoon bedrijven waar gerenommeerde onderzoeksbureaus wereldwijd, waar nog steeds een prikklok is.
Ja.
Waar mensen nog steeds gedwongen worden zich in malletjes te persen, in processen te gieten die op papier goed leken, maar in blootstelling met de werkelijkheid nadelen hebben. En dat is het belangrijkste. Ze stralen onbewust uit, wat vinden wij hier belangrijk?
Ja.
Dat je processen volgt, vinden wij belangrijker dan dat je een goede uitkomst hebt. God verhoede dat je iets nieuws bedenkt. Ja, als ooit in de tijd van de Romeinen de assistent van Cicero zich aan de opdracht had gehouden woordelijk verslag te doen van wat er gezegd werd, dan had hij het steno niet uitgevonden en dan had hij eigenlijk geen verslag kunnen doen. Ja, van de eerste paar zinnen, dan ben je het kwijt.
Ja.
Dan hadden we willekeur gehad, hadden we sommige zinnen wel gefragmenteerde verslaglegging gehad en hadden we niet de rijkdom van al dat werk kunnen hebben en de inspiratie ervan kunnen leren. Dus dat is wel, misschien had die aannemer wel een geniale uitvinding gedaan, een ontdekking gedaan, hoe iets simpeler kan met evenveel veiligheid op een goedkopere manier, waar we volgens allemaal de vrucht van kunnen plukken.
Er is er in de technologie een mooie term voor, heet function creep. Namelijk, ergens op een bepaald moment wordt in een proces een bepaalde vereiste of norm functie ingebracht. En vanaf het moment dat die erin zit, is het voor niemand nog mogelijk om die er weer uit te halen.
Ja.
Dus dit is nu eenmaal het systeem. Dus bijvoorbeeld inderdaad met die prikklokken. Iemand moet ooit op een bepaald moment bedacht hebben van, ik wil meer grip op wat er gebeurt, dus we gaan een prikklok in doen. Wel, vanaf dan is die prikklok eigenlijk niet meer onderhandelbaar. Maar de psychologische effect van het hebben van een prikklok is eindeloos. We hebben het hier ook een keer geprobeerd met uurregistratie. En hoeveel keer ook jij gezegd hebt van,
ik wil het
we
niet.
Don't give a
nee.
fuck. Nee, maar dat we ook dat we omwille van een aantal, eigenlijk juist om mensen te helpen, wilden meer zicht krijgen op hoe kunnen we het beter sneller signalen krijgen dat iemand in het rood zit. En hoeveel keren we ook zeiden van het is niet om je werk te controleren, integendeel, het is om je te helpen. Het signaal van dat jij je uur moest registreren was een signaal die constant gezien werd als een signaal van wantrouwen. En als ik word in de gaten gehouden. En iedereen wordt totaal gegamed dan om valse uren te registreren.
Nou ja, goed, dat is ironisch dat je zo eindigt, want ik wilde net zeggen, het begint vaak met wantrouwen en afstand. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, als er meer dan twee lagen of schakels zitten tussen degene die de beslissing neemt en waar die over gaat, dan gaat het vaak mis, omdat die kennen elkaar niet en die gaan uit van wantrouwen.
Ja.
Dus de waarschijnlijk is het niet eens de baas van een bedrijf die bedenkt, als ik niet met een prikklok fabrieksingang hal sta, dan gaan mensen eerder weg. Terwijl ja, als mensen eerder weggaan, dan merk je op een gegeven moment wel iets van. Maar waarschijnlijk is het de baas van de baas of de klant van de baas. Die zegt, ik betaal jou hier zoveel voor. Hoe weet ik eigenlijk zeker dat ik al die uren krijg?
Ja,
ja, als je die route ingaat, dan moet je dus tegen mensen, ja, ik moet uren, want de klant wil het weten. Nou, bij ons, wij zeggen tegen een klant als je uren wil weten. Ik snap dat niet. Ik vind het ook niet rationeel. Wij werken er ook niet mee, want de bedrijven waar ik wel met uren heb gewerkt, samengewerkt, dan kwamen ze met iets, hadden ze je probleem niet opgelost. En dan kon ik nog meer gaan betalen, moest er nog meer uren aan besteed worden. Ik denk, dat is ook raar. Ja. We lossen het gewoon op en dit is de prijs voor de oplossing. Je betaalt niet voor mijn uren, je betaalt voor de oplossing. En als er meer afstand zit in die schakels tussen degene die elkaar kennen, die elkaar snappen, die elkaar kunnen vertrouwen, en degene die de beslissing neemt, staat er zo ver van af. Ja, je kunt niet van iemand verwachten dat hij vertrouwen heeft in mensen die hij nooit gezien heeft, niet kent, in processen die hij niet snapt. En dan wordt er dus een regel bedacht uit wantrouwen of uit voorzorg om in te dekken. Dus dat is politiek ook heel logisch. Dan komen ze naar je toe. Als het mis is gegaan, komen mensen naar je toe. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Ja,
en dan shit happens is meestal politiek niet zo goed voor je carrière als antwoord.
Ja.
Dus een klassiek voorbeeld in Utrecht. Er was zo'n trap naar beneden bij de gracht. Die trap was niet goed. Het is oud. Het is een stenen muur.
Ja,
waarschijnlijk metalen trap. Zit vast aan elkaar. Dan gaat het een stuk. Nou, dan hang je er een bordje op dat je er niet op mag. Vanochtend mijn kinderen naar school bracht. Enorme sinkholes. Helemaal afgezet. Ja, echt zwaar afgezet. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou ja, weet je, hoeveel hekken heb je nodig? Maar ik snap de gemeente wel. Want ja, wij mensen zijn niet voelen ons niet verantwoordelijk om aan één bordje genoeg te hebben. Dat hangt op niet betreden, gevaarlijk. Ja, denken we, maar ik wil het zien. Het klimmen er twee op. En dan klimmen er twee, worden er 20. En dan worden er 80. En dan stort het zaakje in elkaar. Dan overlijdt er iemand.
Ja, en
dan moet er iemand.
Wie is verantwoordelijk? Is de gemeente aangeklaagd toen er iemand.
Ik weet niet of het aangeklaagd werd. Er was niet al veel ophef. Ik weet niet of het juridisch werd, maar er was wel veel ophef. En de conclusie was, de gemeente had meer moeten doen. En ja, oké, dat kan. Alleen, we zouden ook kunnen. Dat betekent dat vanaf nu in de toekomst er extreme voorzorgsmaatregelen genomen worden.
Ja. Want de angst om één fout te maken is vele malen groter dan het verlangen om iets pragmatisch te
regelen. Ja, omdat we niet zo goed met die fouten kunnen omgaan.
Ja.
Omdat we dan meteen kijken, hoe kunnen we het in de toekomst voorkomen? Terwijl tragedie hoort bij het leven, helaas. En tot op zekere hoogte. Hè. Je moet ook niet zeggen, ja, doe allemaal maar vliegtuigen niet meer te controleren. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar iets van acceptatie van tragedie en dat we het niet in de hand hebben en dat er dingen mis kunnen gaan, zul je moeten hebben, omdat je anders een schijnwerkelijkheid gaat creëren. Een papieren werkelijkheid die belangrijker is dan het echte. En elke creativiteit en afwijkingsmogelijkheid uitsluit.
Wat in feite een beetje het verhaal van de toeslagenaffaire ook was.
Nou nee, dat wil ik niet zeggen. Ik ben een beetje allergisch geworden voor redeneringen op thema A die dan afgesloten worden met, en dat was bij de toeslagenaffaire eigenlijk ook zo.
Want maar wat ik bedoel
is vrij complex in zichzelf.
Er zat heel veel signaling in besluiten dat er heel onder druk ook van de publieke opinie, dat er maar eens wat moest aan gedaan worden. Hoe kon dit gebeuren?
Mm-hmm.
Waarna het gebeurt, waarna er een draconische maatregelen komen.
Ja.
Waarvan dat je weer het signaling effect ervan, van een overheid die handelt vanuit pure wantrouwen en die je op voorhand al eigenlijk als een misdadiger.
Zeker, dat wel. Dat maar effect, daar heeft ook signaling, weer framing, hè? Hoe wij onbewust op woorden reageren. Zijn het arme mensen die we helpen of zijn het uitkeringstrekkers?
Ja.
Want de stap van een arm mens dat hulp krijgt naar fraudeur is een stuk groter dan van iemand die een uitkering trekt naar fraudeur.
Ja.
Dus de framing en hoe we over die problemen praten, bepaalt niet alleen hoe de regels op papier zijn, maar ook hoe we die regels interpreteren en hoe we naar een ander kijken bij die regels. Als jij te hard rijdt en je wordt staande gehouden door een agent, ja, dan maakt hoe je praat ook uit. En zeker, maakt de auto uit. En,
ik was verstrooid. Versus als ik met een 18 was en een spoiler, dan was ik gewoon tuig die stijf van de cafeïne.
Jazeker.
Ja,
met je Red Bull. Ja. Nee, maar en uiteindelijk hoor je alsnog in beide gevallen een boete te krijgen, vind ik. Maar de behandeling, zo werken we wel op elkaar in, onbewust.
Ja.
En ook hoe zien we die ambtenaren? Als iedere aannemer die ambtenaar met zijn iPad al ziet en zuchtend en er worden grapjes gemaakt, ja, dan zal hij. Dan ben je ook. En die heeft ook al geen beroepseer meer en ruimte om af te wijken. Ja, dan maak je het elkaar wel heel, heel moeilijk.
Ja. Dus de moraal van het verhaal van deze podcast is eigenlijk van de fictie van rationalisatie is, er bestaat niet zoiets als een rationele maatregel. Want elke maatregel die je doet, ook al doe je die vanuit de meest rationele gronden of overwegingen, signaleert weer zoveel emotie dat vertrouwen stuk gaat, dat mensen het gevoel hebben dat ze betutteld worden, gekleineerd worden. En eigenlijk het netto effect van de rationele maatregel kan nog vele malen irrationeler zijn.
Ja, rationele systemen werken heel goed, maar niet bij mensen. Want die zijn namelijk irrationeel. Daarom is communisme ook niks geworden. Ja, dat, er zitten mensen in de weg.
Ja.
Met allemaal rare eigenschappen.
Ja,
en dat is mooi.
Een mooie conclusie.